good rhino.
Yes.
Hey, Fatou.
Hey, food girl.
Er zijn er nog maar twee. Nog maar twee noordelijke witte neushoorns. Ze lopen rond op deze planeet. Ze heten Fatou en Najin. Een moeder en haar dochter. De twee wijfjes zijn het symbool van hoe de mens de wereld verwoest. Want voor de mens is de noordelijke witte neushoorn er straks misschien niet meer. Of is er toch nog een kans om die soort te redden? Journalist Casper Goethals trok naar Kenia en mocht de twee ontmoeten. Het is maandag 17 mei. Ik ben Lies Bonduel en dit is Vandaag. De dagelijkse podcast van De Standaard.
Het is juist daarom dat we hen wilden zien, omdat het heel zeldzaam is om uitsterving voor uw ogen te kunnen zien gebeuren. Die enorme beesten, charismatische beesten, beesten waar we allemaal knuffels van hadden als kind, ja, die zijn ontzettend goede ambassadeurs voor een grote verhaal van dieren die verdwijnen.
Ja. En wie zijn die twee neushoorns?
De laatste twee noordelijke witte neushoorns heten Najin en Fatou.
Ja.
Najin is de moeder van Fatou. Het zijn alle twee meiden. Het zijn alle twee vrouwtjes. Wat dat betekent dat ze niet meer op natuurlijke wijze kunnen voortplanten. Wetenschappers hebben daar eigenlijk een hartverscheurende term voor. Functionally extinct, zeggen ze. Functioneel uitgestorven diersoort. Wat dat toch wrang is, want er zijn er nog twee. Ze lopen hier nog rond tussen ons. Maar ze zijn dus uitgestorven. Zonder hulp van de mens kunnen ze niet overleven en niet voortbestaan. En zij worden 24/7 bewaakt in Kenia in een reservaat in Olpejeta.
Mm-hmm.
Aan de voet van Mount Kenya, de tweede grootste berg van Afrika. En
ja.
Ze hebben een nachtkamp en een weide waar ze overdag gaan grazen. En ze houden van grazen. Ik ben een week daar geweest en ik heb hen uren en uren zien grazen. En ze hebben dus een paar voetbalvelden groot, een stukje grond, waar hekken rondstaan. En daar zitten dan die ossenpikkers, die komen op hun rug meeliften. En 's nachts, rond een uur of zes, haalt hun opzichter James Mwenda hen terug naar de nachtopvang.
Ja.
Dan jaagt hij een beetje op. Zegt zo, come on, Fatou. Come on, mama, zegt hij tegen Najin. En jaagt hij ze terug naar binnen, waar ze dan 's nachts in een soort stallen zich terugtrekken om de volgende ochtend met zonsopgang weer naar buiten te gaan.
Ja, James noemt hen zijn girls, zijn meiden. Zo klinkt het echt heel lieflijk. Maar hoe was het om zo dichtbij hen staan? Dat zijn toch echt reuzen van beesten. Hoe heb je dat ervaren?
Ja, die techniek van James om te spreken van zijn girls is ook, hij is ook een beetje een reclamejongen van het reservaat natuurlijk. Dus hij weet dat dat goed werkt om daar een soort menselijke term van te maken. Omdat die twee laatste meisjes, iedereen wil die dan nog zien. En Iedereen is er dan ook mee bezig. En dat geeft heel veel aandacht aan het goede doel van het beschermen van die dieren. Maar ja, als je daar tegenover staat, is er geen sprake van girls. Dat zijn prehistorische, dat zijn bijna dinosauriërs. Die kunnen tot 4 meter lang worden, noordelijke witte neushoorns. Die hebben hele massieve horens. De langste horen die ooit gemeten is 1,65 meter.
Oef.
Die beesten wegen tot 3 ton. En James die zei dus tegen ons van, ze zien er lief uit en zachtaardig. En eigenlijk, mensen kunnen hen niet zo heel veel schelen. Gelijk dat ik zeg, ze zijn bezig met grazen. En als je in de weg staat, dan word je vertrappeld. Dus James, hij vergeet niet dat het wilde dieren zijn die geen moer om jou geven. En een verkeerde beweging en kan fataal zijn. Dus dat was in de eerste instantie was het, wauw, die dieren voor ons. En dan daarna van, oké, misschien moeten we toch een beetje achter James blijven. En
hoe is dat dan bij James? Kan hij zich meer permitteren met hen? Of wat voor band heeft hij met hen?
James is al bijna 10 jaar de opzichter van Najin en Fatou.
Ja.
Hij was ook de oprichter van Soudan, de papa van Najin, die in 2018 overleden is als laatste mannetje. En hij kent hen dus zo goed als een mens een dier kan kennen. Maar hij blijft... Hij zegt ook, ja, dat zijn dieren, dat zijn wilde dieren. Het is niet de bedoeling dat je die behandelt als huisdieren. Ze moeten ook wild zijn om mm-hmm. zichzelf te kunnen zijn. En... I can still be scared, zegt hij. Dus kan nog altijd beangstigend zijn, zo'n ja. kolos.
En je zegt, ze moeten in het wild leven. Nu zitten ze wel in het wild, maar ze kwamen van de zoo.
Hmm.
Hoe...
Ze zitten nu ook niet echt in het wild. Hè. Ze zitten, zoals ik zeg, in een afgeschermd gebied. Ze zijn heel blij om onder de Oost-Afrikaanse zon te leven. Of dat is toch de theorie van sommigen. Najin en Fatou, samen met twee... noordelijke witte neushoorn mannetjes die toen nog leefden, zijn 12 jaar geleden van Tsjechië naar Kenia gebracht in een soort ultieme poging om, zeg maar, een wellnesskuur van we steken hen terug in Afrika en dan hopelijk gaat hun libido opspelen en beginnen ze alsnog baby's te maken. Maar dat heeft niet gewerkt en Sunni, het eerste mannetje, is in 2014 gestorven en dan Soudan in 2018. En nu zijn ze dus met een twee nog over.
Ja, en nu, ja, Fatou en Najin zijn de allerlaatste noordelijke witte neushoorns. Hoe komt dat eigenlijk?
Wel, het verhaal van het verdwijnen van de noordelijke witte neushoorn is een verhaal dat eigenlijk een aantal fases heeft gekend. De eerste die wij konden identificeren is die van de kolonisten. Europese koloniale bezetting in Afrika, waar de eerste keer naar dat wezen gekeken werd als iets waar je op kon schieten.
Mm-hmm.
Daarvoor waren mensen onder de indruk van die dieren. 20.000 jaar geleden schilderden ze al neushoorns op muren en grotten. Maar er werd niet echt op gejaagd, omdat dat dier te groot, te sterk en ook niet echt lekker vlees naar het schijnt. Dus dat was eigenlijk niet echt buit. En plotseling was dat voor de Europese kolonist natuurlijk het summum. Afrika, ja, we kennen het verhaal van de slagtanden van olifanten, maar ook zo'n horen. Er waren heel wat kolonisten die naar huis kwamen met fantastische, fabelachtige verhalen van dit is hoe ik deze horen van... En dan hing er zo'n horen van 1,60 meter aan de muur.
Ja.
Dat was de eerste keer waar dat een soort van paradigma shift was. Van, dat is ook een prooi.
Ja, niet uit vorm van overleven, maar echt als een soort van machtsvertoon.
Jacht en macht, inderdaad. Ja. En dan in de loop van de 20e eeuw is er heel veel veranderd in Afrika natuurlijk. De AK-47 zijn aangekomen, het geweer.
Ja.
En er zijn heel wat burgeroorlogen geweest en strooppartijen die op gang kwamen. En het is een lang verhaal, maar de neushoornhoorn werd gebruikt voor dolken in Jemen. Omdat dat het beste materiaal was en dat heeft tot begin van deze eeuw gespeeld, dat daardoor heel veel gejaagd werd.
Ja.
Maar ook in Azië de laatste 20 jaar steeds meer allerlei fabeltjes dat het stof van de neushoornhoorn zou helpen tegen een kater.
Het zou wel handig zijn.
Een beetje duur, want die stof is duurder dan cocaïne of goud, omdat die, en hoe langer duurt, hoe duurder die wordt, want er zijn steeds minder neushoorns om te schieten. Dus dat is ook paradoxaal. Het wordt steeds waardevoller om erin te doden. Hoe minder er zijn, hoe aantrekkelijker het wordt om erop te schieten.
Ja.
Wat natuurlijk een mind-blowing gegeven is. En dus hoe duurder het wordt om ze te beschermen, je moet er allemaal mensen rondzetten om ze 24/7 te bewaken.
Ja.
En dat allemaal... Dat moeten we wel nog eens zeggen. Voor een stof die eigenlijk dezelfde is, keratine, als die in onze vingernagels of in ons haar. Dat werkt niet om een kater te genezen, om op je nagels te bijten.
De volgende keer eens proberen.
Ja. Je kan proberen, maar ik raad het niet aan. Ik denk niet dat het gaat lukken. In traditionele Chinese geneeskunde zijn er hele theorieën over die stof, dat je die kan gebruiken om van allerlei rare ziektes af te geraken. En in Vietnam op dit moment is de vraag nog altijd heel hoog.
Zij geloven daar nog altijd in? Of?
Wel, de middenklasse in Azië is natuurlijk een succesverhaal. Er zijn steeds meer mensen die zich steeds meer kunnen veroorloven.
Ja.
Naarmate we armoede uitroeien, zijn er ook allerlei producten die meer gekocht worden. En één daarvan is neushoornstof. Het is een enorm statussymbool om in uw roze cocktails in Hanoi een beetje neushoornstof te kunnen gieten. en dan de kater te vermijden of van this rhino cocktails of maar daar zitten dus geslachte dieren achter.
Ja, met toch wel een hele heftig gevolg. Want hoe is bijvoorbeeld voor James om te zien dat die soort of zijn twee girls voor zijn ogen aan het uitsterven zijn?
James heeft wel een en ander meegemaakt. Een paar jaar geleden is er nog echt vlak achter zijn rug een zwarte neushoorn doodgeschoten. Hij was nog maar een paar minuten weg, dus die stropers hadden hem volledig in het oog. En dan moest hij eerst de soldaten gaan halen, want hij had geen geweer, kwam dan terug. En die dieren waren al dood en hun horen afgehakt. En ja, James heeft ook de dood van Soudan meegemaakt. Mm-hmm. Het laatste mannetje, waar hij ook een heel nauwe band mee heeft, waar hij nog heeft tegen gezongen tot op het einde. Ja, was een dag, zei hij zelf, van monumental sadness, ongelooflijke droefnis. De gedachte dat er een diersoort verdwijnt voor uw ogen. The last of your kind, het laatste mannetje. En nu, elke dag, ziet hij die twee vrouwtjes en hij zegt, ja, het is echt een emotionally draining, noemt hij, emotioneel uitputtend, om te zorgen voor dieren die uitgestorven zijn.
Ja, je had het net ook over een zwarte neushoorn die werd doodgeschoten. Najin en Fatou zijn noordelijke witte. Er is ook een zuidelijke witte neushoorn. Ja, je zou kunnen denken, zuidelijk witte of noordelijk witte, zijn die twee soorten dan niet inwisselbaar?
Nee, helemaal niet. Dus de noordelijke witte neushoorn ziet er ook een klein beetje anders uit. Als je langer naar kijkt, dan zie je dat ze zo plukjes zwart haar op haar oren heeft, Fatou. De poten van de noordelijke witte zijn ook veel breder om te kunnen overleven in moerasgebieden.
Ja.
Die zijn veel dikker, waardoor dat gewicht beter verdeeld wordt. En ze in heel andere gebieden kan grazen. Bovendien, het gras in Zuid-Afrika waar de zuidelijke leeft, staat veel hoger. Dus die moet veel harder trekken, waardoor die een andere spier heeft. Die hele nek is anders, veel breder. De huid is anders, de staart is anders.
Ze zijn compleet anders.
Zijn eigenlijk helemaal anders. Ze hebben een andere schedel. Dus dat zijn Neandertalers en Homo sapiens. Dat zijn twee verschillende. Het zijn subsoorten volgens wetenschappers of net andere soorten. Daar moet nog discussie over. Maar ze zijn al meer dan een miljoen jaar onafhankelijk van elkaar aan het evolueren.
Ja.
En dat is een proces van toeval en een langzame verandering, waardoor ze heel goed kunnen gedijen in de gebieden waar ze wonen.
Ja.
Maar niet in elkaars gebieden. Dus je kan, het is een beetje een menselijke gedachte van, maar ze lijken op elkaar, kunnen we ze niet.
Ja, kunnen we ze niet vervangen? Of,
Nee, en dat is een probleem, want die nemen wel een belangrijke plaats in het ecosysteem. Dus die zomaar omgooien, dat is niet mogelijk en dat zorgt wel voor een uitdaging.
We zijn terug na de reclame.
Wie state-of-the-art kerntechnologie hoort, denkt misschien dat dit een ver van zijn bedshow is. Maar zo ver van je bed is het niet. En al helemaal niet van je ziekenhuisbed. Want nucleaire technologie wordt dagelijks gebruikt in onze ziekenhuizen. Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern. En ontdek alles over de toepassingen van kerntechnologie in de gezondheidszorg. Beluister Naar de Kern via nucleairforum.be/podcast of via Spotify.
Nu, je zou kunnen denken, twee neushoorns in Kenia, het lijkt iets wat heel ver van ons bed gebeurt, maar het legt veel meer bloot dan dat, hè?
Ja, het verdwijnen van twee neushoorns in Afrika, wat maakt het uit?
Ja, is een, why bother?
Why bother, ja, waarom moet dat ons iets schelen? Daar zijn een aantal redenen voor. Om te beginnen is er een ethisch argument natuurlijk. Dat zijn oeroude wezens met een bewustzijn die tot stand zijn gekomen door miljoenen jaren evolutie. Kunnen we het maken als mens om daar verantwoordelijk voor te zijn? Want zoals ik zeg, het is door de mens dat die soort verdwijnt.
Mm-hmm.
Dus los van de ethische argumenten zijn er ook een aantal dingen die ons wel zorgen moeten baren. Want doordat het zo snel gaat, maken we ook heel veel evolutionaire processen kapot die er vroeger zijn geweest. Er lopen nog altijd krokodillen rond op deze planeet.
Ja.
Zijn afstammelingen van dinosauriërs. Heel wat soorten zijn geëvolueerd uit soorten die ondertussen verdwenen zijn. En die zijn dus minder goed aangepast aan de omstandigheden. Nu hebben wij de omstandigheden aan zo'n snel tempo veranderd, dat er soorten veranderen, waardoor die ecologische processen ook op manieren veranderen die we nog nauwelijks kennen.
Ja.
De toekomst van evolutie wordt ook een beetje kapot gemaakt, want heel wat diersoorten die zouden geëvolueerd zijn uit de soorten die er nu zijn, zullen nooit meer bestaan, zullen nooit meer ontstaan.
Ja, en kunnen we dan niet stellen, misschien is dat een logische stap in de evolutie, dat op een bepaald moment dieren uitsterven, zoals je net zei, de dinosaurussen?
Wel, dus de dinosauriërs zijn uitgestorven vanwege een natuurlijk fenomeen.
Ja.
En nu is het de eerste keer dat een soort die op de planeet rondloopt zelf verantwoordelijk is voor een uitstervingsgolf.
Ja, wij.
Wij, de mens. En dat gaat heel snel. Nu moet je je voorstellen, op dit moment zijn er 1 miljoen planten en diersoorten zoals Najin en Fatu aan het verdwijnen. We zitten na 5 enorme uitstervingsgolven van dier- en plantensoorten in de geschiedenis van onze planeet, volgens de Verenigde Naties, aan de 6e uitstervingsgolf. En deze gaat sneller dan ooit eerder. Sneller dan toen de dinosauriërs verdwenen.
Mm.
En dat komt door menselijk gedrag, door klimaatopwarming, door jacht, door monoculturen, dat we bijvoorbeeld hele stukken oerwoud kappen om daar soja te planten. Een hele verschraling van de biodiversiteit. En dus, als er 1 miljoen dier- en plantensoorten tegelijk verdwijnen, kan dat ook voor de mens wel eens nefast zijn.
Ja.
Omdat we nog niet weten hoe de habitat kan veranderen. En soms gaan er misschien planten en diersoorten waar wij afhankelijk van zijn voor ons overleven verdwijnen. Gaan er ziektes ontstaan, zoals de coronapandemie.
Dat is nieuw.
Ja, hele processen die ontstaan doordat de wildernis steeds dichterbij komt.
Ja.
Vleermuizen, waar we normaal niet zo dichtbij zouden leven, die plotseling eten worden, waardoor er virussen zich verspreiden van wilde dieren overspringen op ons. Dus we zullen daar nog gevolgen van zien. En als je naar de cijfers kijkt, is vrij hallucinant. Als je nu alle dieren op de planeet op een weegschaal zou zetten, is 36% van alle dieren, het gewicht van alle dieren samen is de mens. En dan nog eens 60% zijn onze veedieren, wat wij eten, koeien en varkens.
Ja.
En de 4% die overblijft zijn alle wilde dieren samen en de vogels. Dat is maar 4% van alle zoogdieren en al het gewicht van dieren op deze planeet. Dus we zijn een monocultuur geworden, zelfs zoals de duiven in de stad zijn de mens op de planeet de monocultuur geworden. En dat, ja, de gevolgen daarvan zullen we de komende decennia zeker nog voelen.
Mm-hmm. En die 2 neushoorns dan, weet je wat voor impact zij hebben of waarvoor zij specifiek zorgen?
De neushoorn, zoals veel groot megafauna, zoals olifanten, is eigenlijk een soort grasmaaier voor de savanne. Omdat die grote gebieden per dag aflegt en kort graast, zijn er allerlei effecten die we nu nog maar beginnen te leren. Onlangs was er de ontdekking dat bosbranden zich veel minder makkelijk verspreiden als er neushoorns zijn die het gras hebben afgedaan, waardoor de vlammen minder makkelijk overspringen. Maar ook hun mest zorgt voor het voedsel van kleine insecten, voor verspreiding van zaden van allerlei planten. Ze zijn heel belangrijk in het ritme en het proces van de savanne. En nu beginnen we daar gevolgen van te zien van het verdwijnen van die diersoorten.
Ja.
Want heel wat bomen bijvoorbeeld komen op de ene plaats doordat de neushoorn hun zaden weer.
Ja.
Maar als die verdwijnen, dan zijn die voorgoed verdwenen omdat die neushoorn die niet opnieuw komt aanbrengen. Dus heel wat effecten zijn op enorm lange termijn. Zien we nu nog maar het eerste van. En sommige dingen daarvan weten we. Het is onmogelijk om in zo'n holistische kijk, waar dat alles aan elkaar hangt, helemaal te voorspellen wat er allemaal nog gaat gebeuren.
Ja.
Als de neushoorn verdwijnt. Laat staan als er 1 miljoen soorten verdwijnen.
En Fatou en Najin zijn natuurlijk 2 vrouwtjes. Betekent dat dan dat we alle hoop op het feit dat zij nog kunnen voortplanten, dat we die moeten begraven? Of is er toch een of andere sprankel van hoop?
Najin en Fatou zullen zich niet meer op een natuurlijke manier kunnen voortplanten. Ze zijn, zoals we zeiden, alle 2 vrouwtjes.
Mm.
Ze zijn ook te oud. Maar de mens zou de mens niet zijn als hij toch niet nog een ultieme poging uit zijn mouw weet te schudden.
Ja.
En dat is ook gaande. Een team van internationale wetenschappers, geleid door Thomas Hildebrand in Berlijn, is bezig met een ultieme poging om met heel spannend onderzoek alsnog een noordelijk witte neushoornbaby op de planeet te zetten. En dat komt omdat ze voorzienend genoeg geweest zijn om het zaad van de laatste noordelijke witte neushoornmannetjes in te vriezen.
Met voorbedachte raden?
Ja, ze hadden de juiste technologie nog niet helemaal, maar ze dachten wel al aan die soort die aan het verdwijnen was, want er waren natuurlijk steeds minder dieren. En dus hoopten ze ooit alsnog embryo's te kunnen maken. En vandaag lukt dat. Dus Hildebrand is al 5 keer naar Orpegetta in Kenia geweest.
Ja.
Om daar de eicellen van Fatou met een heel ingewikkelde procedure. Heeft een soort lange staaf van 2 meter die langs de darmen erdoor moet. En dan zuigt hij de eicellen uit de eierstokken.
Het klinkt echt als pure science fiction.
Het is eigenlijk science fiction bijna. Maar die eicellen moeten dan meteen met een helikopter naar de luchthaven van Nairobi. En dan vliegen.
Stel je voor.
Meteen vliegen naar Italië. En daar in een lab met dat bevroren sperma gecombineerd worden. En hopelijk, en het lukt, we hebben al 9 embryo's.
Oké. Okay.
En dan hebben ze opnieuw. Toen ik dat de eerste keer van hoorde, vond ik dat echt een verbluffend verhaal. Maar ze hebben een heel theaterstuk bedacht om die embryo's alsnog tot baby's te laten worden. De bedoeling is dat ze die gaan implanten, omdat Najin en Fatou te oud zijn, in zuidelijke witte neushoorns. Die soort is wellicht nog altijd dezelfde subsoort, lijkt er heel hard op. En ze hopen dat dat embryo in de baarmoeder van een zuidelijke witte neushoorn kan groeien en zich nestelen. Er zijn al 3 zuidelijke witte neushoorns geselecteerd. Vrouwtjes die al eerder zwanger zijn geweest, dus die het goed kunnen. En ze hebben een mannetje gevonden die ook al verschillende keren een dekstier is geweest. Want het gaat pas werken, denken de wetenschappers, als ze doen alsof het echt is. Dus hebben ze een zuidelijke witte neushoorn gesteriliseerd, die dan zal voelen wanneer de vrouwtjes vruchtbaar zijn. En dat is precies het juiste moment, gaat hij hen dekken. En daar moet ze op wachten en dan kort daarna dat embryo implanten.
Ja.
En dan, er gebeurt blijkbaar iets in de psychologie van die neushoorns. Van, ik ben gedekt, oké, mijn hormonen komen op gang. En daardoor kan dat embryo zich misschien wel nestelen.
Ja.
En dus wij vroegen aan Thomas Hildebrand van, en komt er dan een baby? Is dat dan, geloof je daar echt in? Dat heel dat, want dat kost miljoenen euro's, natuurlijk heel dat experiment. En die was zeer stellig. Ja, we gaan zeker een baby hebben. We hebben 9 embryo's. Ik heb veel ervaring ondertussen met reproductieve technieken. Ik zou dat anders niet zo zeggen. Maar ik denk dat we in 2024 ten laatste een baby hebben.
Oké. Nu, het klinkt ongelooflijk spectaculair, hè? Maar moeten we ons daar dan ook geen vragen bij stellen? Van, we hebben eerst al die neushoorns afgeslacht en nu gaan we ze terug proberen te toveren als waren wij God.
Mm-hmm. Ja, dat zei James van, tegenwoordig willen wetenschappers het weer al controleren en we kunnen het niet eens voorspellen. We weten niet of dat volgende week gaat regenen, maar we willen nu wel regen.
Ja.
We spelen te veel voor God, is ook een heel gelovige man. Maar hij zei ook van, ja, als we een beetje kunnen herstellen wat we zelf hebben verkeerd gedaan, dan heeft dat misschien wel een nut dat we die ingewikkelde procedures hier aan het doen zijn. Hij zei, als we alsnog een baby kunnen hebben, dan is het misschien wel verantwoord. Maar ik denk dat de vraag terecht is, in de zin dat het heel veel zegt over de menselijke aard.
Ja.
Op heel veel vlakken, of het nu klimaatverandering is, of andere maatschappelijke thema's. We kunnen een crisis heel goed voorspellen eigenlijk ondertussen. Maar het is pas op het moment dat het bijna te laat is dat er in actie wordt geschoten. Dus als de dijken breken, dan gaan we zeer snel nieuwe hogere dijken leren bouwen. En ik vermoed dat dat iets is wat bijna onvermijdelijk is aan onze soort. En dat is iets wat Najin en Fatou ons leren. Die zijn eerst in dierentuinen geplaatst, 7000 kilometer moeten vliegen naar Kenia en dan door een heel ingewikkelde, slopende procedure van elke paar maanden moeten die volledig verdoofd worden, waarvoor zo'n enorm beest, een enorme giftige cocktail, als wij dat zouden drinken, zijn we dood.
Mm-hmm.
En hun eicellen moeten worden geoogst en dan hele systemen opgezet om te hopen dat er alsnog een baby kan komen. En dan, dan is er dan wel genoeg genetisch materiaal om die soort weer op te bouwen. En,
ja.
En kan die ooit weer in het wild leven? Want er wordt nog steeds zoveel op gejaagd. Dus we zijn nog nergens. En die Hildebrand zei ook van... Ja, mijn generatie heeft meegemaakt dat we die dingen eigenlijk vernietigd hebben. En we hebben daar veel te weinig aandacht voor gehad. En ik kan maar hopen dat de volgende generatie beter omgaat met de grondstoffen en diersoorten en natuur van deze planeet. Want anders heeft de mens eigenlijk ook geen toekomst meer. Daar was hij van overtuigd.
Mm-hmm. Ja, het zijn twee neushoorns ergens in Kenia. Maar die ons toch wel serieus doen nadenken over onze acties als mens. Casper Goethals, dankjewel.
Merci.
Dit was Vandaag, de nieuwspodcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast@standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be/podcast. Morgen zijn we er opnieuw.